onze Heer Jezus Christus. Laat je horen, kerk. Zo goed te beseffen dat we waarlijk vrij zijn. Zijn er meer mensen vrij hier? Ja? Niet alleen dit weekend, maar echt vrij. Hey, goedemorgen. Zo, hapje, drankje erbij. Heerlijk. Groeten uit Assen voor jullie allemaal. Zijn we daar ook blij mee? Groeten uit Assen. Jullie mogen best wel een beetje wakker worden, hoor. We zijn in de kerk, dus daar mogen we enthousiast over zijn. Hey, dankbaar om hier te zijn. Mijn naam is Arnoud, ik ben de voorganger van City Life Church in Assen. Twee keer per jaar mag ik hier zijn. Ik word nog steeds uitgenodigd door Nicola. En Nicola spreekt twee keer per jaar bij ons. We zijn dankbaar dat we zo mogen optrekken, ook als CLC-kerk in het noorden. Maar ik ben blij hier te zijn. Ik voel me steeds meer thuis als ik hier kom in Leeuwarden. Ik weet niet of dat goed is. Ik denk het wel. Ja, ik vind jullie een hele hartelijke, fijne, open kerk. En dat ervaar ik. Ik heb vandaag mijn zoon Daniel meegenomen en een vriend Julian. Dus die zijn hier mee om mij te ondersteunen. Geestelijk en praktisch. Maar blij om hier te zijn. Pas geleden was Nicola nog in Assen. En wauw, jullie voorganger was on fire in Assen. Heerlijk gesproken. Dus ben ik zo dankbaar voor hoe jullie ook ons helpen in Assen. Ik hoorde net 30 jaar al voorganger. September 30 jaar. Wauw, dat vind ik echt heel bijzonder. Weet je, zo lang loop ik nog niet mee. Maar wij kijken ook op een gezonde manier tegen jullie op. Ook tegen jullie als kerk. Wij leren ook veel van jullie. En ik denk dat God het zo bedoeld heeft om samen met elkaar op te trekken. Dus blijf bidden voor elkaar. Ik wil je ook vragen. Ik heb altijd onder een andere voorganger gediend. Ik was altijd jeugdleider of ik hielp mee in het leidersteam. Toen ik zelf voorganger werd van Assen. En in één keer voel je hoe die totale verantwoordelijkheid voelt. Dit is geen last, maar je voelt hoe de eindverantwoordelijkheid voelt als voorganger. Dat is anders. En dan is het fijn om te weten dat de gemeente voor je bidt. De Bijbel draagt ons op om te bidden voor je leiders. Tenminste, de Bijbel die ik lees. En ik hoop jullie Bijbel ook. Wanneer is de laatste keer dat je gebeden hebt voor jullie leidersteam? Voor Nicola en Angelique? Als het langer als een week geleden is, alsjeblieft, voel je niet schuldig. Maar noem hun een keer, en hun als gezin ook, noem hun in je gebeden. Want ik kan uit ervaring zeggen dat we dat nodig hebben als voorgangers. Ja, gaan we dat doen? Er zit kracht in gebed. Hey, vandaag is het thema van de dienst, de koninklijke wet. Misschien heb je daar wel een keer van gehoord. Het is een vrij bekende uitspraak uit het boek Jacobus, de koninklijke wet. We zitten een beetje tussen de tijd van, hey, Koningsdag. Misschien heb je met een kraampje in de stad gestaan om al je rommel te verkopen. Ja, is dat gelukt? In Assen houden we ervan. En dan degene die jouw rommel koopt, die staat daar volgend jaar weer met zijn rommel. Probeert hij dat? Het is een hele kringloop van rommel, wat we dan doorverkopen. Maar we staan stil bij, hey, we behoren bij een Nederlands koninkrijk. We kijken uit naar hemelvaart. Jezus ging terug naar de hemel om aan de rechterhand van God te zitten. Zijn vader, onze almachtige God. Weet je, om zijn koninkrijk te leiden. We hebben net bevrijdingsdag. We hebben teruggedacht aan onderdrukking en vrijheid. Heeft allemaal te maken met koninkrijken, met onderdrukking, met vrij zijn. Uiteindelijk mogen we weten dat we één koninkrijk toebehoren. En dat is het koninkrijk van Jezus Christus. Dat is het koninkrijk wat hij aan het bouwen is, door jou en door mij heen. En de koninklijke wet is de wet die heerst in dat koninkrijk. En ik zou het fijn vinden als we daar een paar minuten voor nemen om daar deze ochtend met elkaar over na te denken. Laten we een korte zegen uitspreken. Vader, dank u wel dat we zo, heren, samen mogen komen in uw huis. Heren, hier in onze lokale kerk, heren, waar we onderdeel van zijn. Heren, waar we meebouwen, meedienen, meebidden. Heer, waar we geplant en geworteld zijn. Heer, zo bid ik, Heer, dat onze harten open mogen zijn. Heer, voor uw woord, wat u wil spreken tot ons vandaag. Inspireer ons zo, Vader. Leid ons, help ons om te groeien in onze relatie met u. Heer, zo zegen we elkaar in Jezus' naam. Amen. Goed, we leven in het Aasse Koninkrijk, in het Nederlandse Koninkrijk, maar we zijn onderdeel van een eeuwig Koninkrijk. Kan ingewikkeld zijn, maar gelukkig hebben we Jacobus die daar iets meer over uitlegt. We gaan lezen Jacobus 2. vers 1 tot 4. En hij heeft het over de koninklijke wet, de koninklijke weg die heerst in het koninkrijk. Broeders en zusters, staat hier, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voortrekt op grond van uiterlijkheden. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt en tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt, neemt u plaats, hier zit u goed. Terwijl u tegen een tweede zegt, hey, blijf daar maar staan of ga maar bij mij op de voetenbank op de grond zitten. Meet u dan niet met twee maten, dan wordt uw oordeel toch door verkeerde overwegingen bepaald. En dan in vers 8, als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u op uiterlijkheden afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. De koninklijke wet. Als we op uiterlijkheden afgaan, vat hij eigenlijk samen, begaan we zonde en dat bestempelt de wet als overtreders. Dit is wat Jacobus zegt. Voordat we wat dieper in dit gedeelte gaan duiken, is het goed om de brief van Jacobus goed te begrijpen, te kennen. Jacobus is heel praktisch geschreven. Het is een brief in het Nieuwe Testament. Jacobus wordt ook wel het Spreuken van het Nieuwe Testament genoemd. Spreuken kennen we uit het Oude Testament. Psalmen, Spreuken. En Spreuken, een karakter van Spreuken is dat het heel praktisch is. Het schrijft heel praktisch over het leven. Hey, dit is goed en als je dit doet, dan is het prima. Maar als je dat doet, dan is het... Het spreekt over ons leven. Jacobus is eigenlijk net zo. En daarom hou ik zo van die brief van Jacobus. Het is het Spreuken van het Nieuwe Testament, omdat het zo praktisch is. Een ander kenmerk van Spreuken is dat het van de hak op de tand... Zeg je dat zo? Van de hak op de tak. Ja, van de hak op de tak springt. Dus eerst heeft Spreuken het over dit. En dan, oh ja, en dan moet je dat doen. Ken je van die mensen, als je met hun praat? Je hoeft nu niet te gaan wijzen. Maar je bent met mensen aan het praten. En ah, weet je, ze zijn aan het vertellen over hun vakantie. En dan, oh trouwens, mijn tante. En dan gaat het helemaal over, die is, gaat niet zo goed. En, oh ja, ik had het net over de vakantie. Geef even iemand een schouderklopje die voldoet aan die kenmerken. Oh, wauw. Of je durft het niet. Of je zegt, nee, dat doe ik gewoon niet in de kerk. Maar dat is eigenlijk een kenmerk van Spreuken. Heel praktisch, maar heel gewoon over het leven. Maar er zit niet... Ik was een concordantie aan het lezen... die een soort volgorde bepaalt van Bijbelboeken... En die schrijver zei heel eerlijk, ik heb het bij Jacobus niet eens geprobeerd. Want ik kon er gewoon geen volgorde in vinden. Maar hij schrijft zo mooi praktisch over het leven. En daarom hou ik van die brief. Als we dan kijken naar Jacobus, waar deze koninklijke wet in staat. Dit is iemand, de schrijver is iemand die Jezus heel goed kende. Hij kan als geen ander de koninklijke wet. Wat gaat over heb je naast lief als jezelf. Hou van God en de naaste als jezelf. Als geen ander kan hij dat uitleggen. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, dat is de aanhef van de brief. Dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus. Groet de 12 stammen in de verstrooiing. Jacobus, hij had zich kunnen voorstellen, want misschien weet je het niet. Jacobus, deze schrijver, was niet een van de discipelen van Jezus. Deze Jacobus was de broer van Jezus. Hoe zou jij je voorstellen als jij deze brief zou schrijven? Ik, heel eerlijk, ik zou in de aanhef zetten... Hey, Arnoud, broertje van Jezus Christus. Pastor van de kerk in Jeruzalem. Ik schrijf jullie deze brief. Toch? Zou jij dat doen? Eigenlijk zien we hier heel mooi het karakter van Jacobus. Nee, als hij zich voorstelt... Hij stelt zich niet voor als... Hey, eigenlijk was het de halfbroer, want ze hadden een andere vader, toch? Broer van Jezus. Hij was tegelijkertijd voorganger van Jeruzalem. Hij was zelfs raad, hij was zelfs overziener van de kerken in die tijd. Met andere woorden, dat lezen we in Handelingen, gaan we nu niet helemaal doen. Maar Paulus moest verantwoording afleggen aan de raad, waar Jacobus de overste van was. Jacobus was degene die uiteindelijk uitspraak deed over allerlei dingen die speelden in de kerk. Maar hij stelt zich voor als dienstknecht van God. Is dat niet een mooie, nederige houding? Dienstknecht van God. Dienaar van Jezus Christus. Als we het over de koninklijke wet hebben, laten we in de eerste plaats onszelf zien, voorstellen, zoals Jacobus zich voorstelt. Wat ik doe in mijn leven, ik ben een dienaar van God. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. Mag ons karakter zijn. Maar goed, een eerlijke vraag. Denk even, heb even iemand in je gedachten met wie je bent opgegroeid. Een broer of een zus of een neef die heel dichtbij staat. Wat zou er voor nodig zijn om te geloven dat als die persoon bij je komt en die zegt, ik ben de Messias, ik ben de redder. Wat zou er voor nodig zijn om die persoon te geloven? Dat is best ingewikkeld, toch? Als je broer in één keer zegt, hey, ik ben de redder, ik ben de Messias. Maar dit was wat er gebeurde. Jacobus is opgegroeid met Jezus. Ik zeg dat heel eerbiedig. Maar hij heeft met Jezus aan tafel gezeten thuis. Groeide op in hetzelfde thuis. Groeide op in dezelfde omgeving. Gingen samen naar school, gingen samen weer naar huis. Heeft Jezus gezien hoe hij zijn bediening begon? Daarom duurde het voor Jacobus, misschien juist omdat hij zo dichtbij stond. Hij was niet een van de 12 discipelen. Nee, uiteindelijk had Jacobus het sterven van Jezus nodig om te zeggen, hey, weet je, mijn broer, Jezus, hij is waarlijk de Messias. Hij is waarlijk de redder. Uiteindelijk zien we dat ze in die bovenkamer, als ze bij elkaar waren om te bidden voor de uitstorting van de Heilige Geest, dat de discipelen daar bij elkaar waren. En wie waren daar ook bij? De broers van Jezus. Jacobus had het sterven en de opstanding van Jezus nodig om te zeggen, hij is waarlijk God. Hij is onze redder en ik ben zijn dienaar. In het Nieuwe Testament worden 5 Jacobussen genoemd. 2 daarvan zijn discipelen van Jezus. 2 weten verder niet zo heel veel van. Maar die 5e is dus de schrijver van deze brief. Misschien ken je nog een broer die ook een schrijver is van een brief in het Nieuwe Testament. Weten we dat? Judas, toch? Judas is ook een schrijver van een brief in het Nieuwe Testament. En een van de broers van Jezus. Uiteindelijk, als we kijken dan, dit is de brief van Jacobus. Dit is de schrijver, broer van, die Jezus als geen ander kende. En dan als we dan kijken naar de koninklijke wet, dan heb ik een paar punten die ons helpen om de koninklijke wet te begrijpen. Jacobus schrijft aan een kerk in Jeruzalem die verspreid was. De kerk, de christenen werden vervolgd. En hij zag een kerk en hij zag dingen gebeuren die niet konden. Hij zag mensen uit elkaar gaan. Tot het misschien een beetje denken aan de afgelopen 2 jaar... toen we ook niet fysiek elkaar konden ontmoeten. Dit was een kerk in verstrooiing. In Jeruzalem werden ze vervolgd. In andere gebieden zag hij nog wel dingen, kerken samenkomen, maar mensen trokken een ene voor en een ander die in vodden gekleed was, die werd achteraf werd weggedrukt. En hij zei, nee, weet je, ik ken Jezus. Dit is niet de kerk waarvoor hij zijn leven gaf. Dit is niet de kerk waarvoor hij stierf. Eenheid, de koninklijke wet, dat is de wet die moet heersen. Dus punt 1 is de kracht van samen. Jacobus heeft het steeds opnieuw in zijn brief. Ook al springt hij van de hak op de tak, maar hij heeft het steeds over samen, eenheid. Als we het over de koninklijke wet hebben, dan hebben we het over eenheid in de kerk. Is er eenheid in de kerk? Is er eenheid hier in de lokale kerk? Soms denken we, ach, een klein roddeltje moet toch kunnen. Ach, weet je, even iets denken of zeggen over de ander moet toch kunnen? Eenheid. Hij weet tegelijkertijd welke gevaren op de loer liggen voor eenheid. Roddel, trots, ego's die kunnen botsen. Maar er zit kracht in samen. De vijand, Satan, haat eenheid. Hij zal alles doen om eenheid kapot te maken. Om in te gaan tegen de koninklijke wet. En waarom haat hij eenheid? Omdat hij de kracht van eenheid kent. Als we helemaal naar het begin gaan, voordat de aarde geschapen werd, hij was onderdeel van die eenheid, toch? Hij leefde met God. Hij was een van de engelen die hem dienden. Hij heeft ervaren hoe perfect de eenheid voelt. Op een dag gaan wij dat met elkaar ervaren. Hij weet hoe het is, maar door zijn eigen trots, omdat hij de macht wil hebben, werd hij verstoten uit die perfecte eenheid. En hij zal er alles aan doen om de eenheid in de kerk stuk te maken. En Jacobus zag dingen gebeuren in de kerk en hij schrijft deze brief vanuit zijn hart.
die Jezus kende en vanuit zijn hart voor de kerk. Jongens, dit is niet goed. Er moet eenheid zijn. We zijn gelijk. Laten we niet letten op de verschillen. Laten we niet elkaar voortrekken. Want voortrekken heeft te maken met uiterlijke dingen. Nee, we zijn allemaal hetzelfde. Laat er eenheid zijn. En hier schrijft hij over, met passie en liefde. Eenheid in aanbidding is krachtig. Een kerk die in eenheid samen voorbeden doet, is krachtig. Een kerk die in eenheid dient, zich inzet voor de lokale kerk, is krachtig. Laten we nooit onderschatten. God dwingt zelfs kracht af als er eenheid is, in Psalm 133. Daar waar broeders en zusters in eenheid samenkomen, daar gebiedt God zegen. Onze taak is om te zorgen voor eenheid. En hij zal daarop reageren met zijn zegen. En ik geloof dat hij dat hier in Leeuwarden aan het doen is. En ik geloof dat hij dat nog veel meer wil gaan doen. Een klein zijweggetje, maar ik denk dat, nou ja, mensen zouden dat nodig kunnen hebben. Misschien heb ik het nodig. In Romeinen 2 vers 11 staat het zo mooi. In het Engels staat het er heel duidelijk. For God does not show favorieten. Ja, soms moeten we dat even horen. God heeft geen favorieten. Soms kunnen we ons te min voelen voor God. En soms kunnen we denken, ja, weet je, God houdt van iedereen. Je hoeft niet je hand omhoog te steken als jij dat bent. Maar God is wel heel erg blij met mij. Kunnen we ons dat voorstellen? Nee? Jullie zijn heel braaf als kerk. Weet je, ik heb 2 zonen. En ik kan niet te veel voorbeelden noemen, want eentje zit hier op de eerste rij. Maar als je 2 kinderen hebt, dan krijg je af en toe die vraag. Pap, ik ben jouw favoriete zoon, toch? Herkenbaar voor ouders? Je houdt toch meer van mij dan van die ander? Krijgen we die vraag wel eens? We willen allemaal die favoriet. Misschien bij God ook. En dan zeg ik, tuurlijk, jij bent mijn favoriet. Ik hou het meest van jou. En dan komt die ander bij me. Pap, ik ben toch je lieveling? Tuurlijk, je bent mijn lieveling. Weet je, als ouder, je houdt van ze allemaal evenveel. Sterker nog, als je een favoriet zou hebben, dat zou de eenheid kapot maken. Kijk naar Jozef in de Bijbel. Die kreeg een mooie jas en dat zorgde voor verdeeldheid. Jacobus zegt nee. Er kan geen sprake zijn van voortrekking in Gods huis. We mogen beseffen bij dit punt, een heel praktisch punt, dat God van ons allemaal evenveel houdt. Want als hij de een als favoriet zou hebben ten opzichte van de ander, dan zou dat de eenheid stuk maken. En dat is niet hoe hij zijn kerk wil zien. Ik zal het bij mezelf houden om het minder confronterend te maken. Maar misschien kan het zijn dat die mensen zitten die denken, ja, maar als ik ooit op een dag in de hemel kom, dan gaat God alle tijd voor me maken. Oh jongens, wacht even, daar komt Arnoud. Hey Arnoud, goed je eindelijk te zien. Hij maakt ruimte, iedereen moet even wachten. Ik ben niet zijn favoriet. En ik zeg heel eerlijk, en ik zeg het met liefde. En ik hoop niet dat ik je, nou misschien moet ik wel even een bubbel doorprikken vandaag. Maar God houdt van jou en van jou en van jou, iedereen hier, net zoveel. Hij trekt niet de een voor op de ander. Hij houdt niet meer van mij dan van een ander. Hij heeft geen favorieten. Wij zijn allemaal net zo kostbaar voor hem. Hij gaf zijn leven voor ons. En misschien valt het je tegen vandaag. Misschien ga je met een down-gevoel nu terug naar huis. Maar ik denk dat het nodig was. Hij houdt van ons allemaal net zoveel. Je zou denken dat de discipelen dit wel geleerd hadden. Maar Petrus was op een gegeven moment onderweg naar Cornelius. En hij twijfelde een beetje of hij wel heen moest gaan. Want Cornelius was geen Jood. Maar uiteindelijk dacht hij van, nou, ik ga toch maar. En dan, toen hij daar kwam, toen zag hij dat de Heilige Geest werd uitgestort. En dan, toen zei hij, die bekende zin, nu pas zie ik dat God geen onderscheid maakt. Een Petrusmoment. Hij had jarenlang met Jezus opgetrokken. Nu pas zie ik dat God voor God iedereen gelijk is. Ik bid voor een Petrusmoment vandaag voor ons allemaal. Dat God geen mensen voortrekt. Dat hij zijn zoon gaf voor iedereen. En dat wij allemaal zijn favoriet zijn. Er hangt aan ons allemaal hetzelfde label. Zoon, dochter van God. Van onze Abba, Vader. Zoals we dat net zo mooi hebben gezongen. Snap het eerste punt? Ja? Mooi. Dan kunnen we verder met de tweede. Als dan neem ik iets meer tijd om het uit te leggen. Tweede, de koninklijke wet in en door ons heen. Als we dan de woorden van Jezus gaan lezen, waar de koninklijke wet op gefundeerd is. In Matteüs 22, dan staat daar: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Als wij op deze manier leven, vanuit dit hart, met deze wet of misschien weg, als pilaar in ons leven, in elke situatie, in elke relatie, dan heerst Hij door ons heen, de koning, in en door jou heen, in deze wereld. Dat is uiteindelijk wat de koninklijke weg is. Dat is uiteindelijk wat de koninklijke wet is. Dat wij zijn wet ademen, in elke situatie, in elk contact. Dat we in eerste plaats van God houden, Hem op de eerste plaats hebben, en dat we van de naaste houden van onszelf. Paulus noemt het in Galaten 6 vers 2 de wet van Christus. Maar ik bid voor ons als kerk dat elke keer als wij spreken of handelen, dat we zijn wet ademen. In onze woorden, in onze daden. Dat betekent dat in elke situatie alles draait om dit. Houden van God en houden van mensen. We houden van Jezus Christus. Daarom zijn we in de kerk. Niet omdat het moet. Ja, weet je, misschien aan het begin nog. Maar als we hier komen, we komen hier omdat we houden van God. We draaien mee in het team. We zijn hier niet omdat we op een rooster staan. Nee, we houden van Hem. Dat is wat we leven, dat is wat we ademen. Dat is de koninklijke wet, we houden van Hem. Dat is waarom we anderen dienen. Waarom we tegen roddels zijn, waarom we bouwen aan eenheid. Omdat we anderen willen liefhebben, zodat de koning door ons heen kan regeren. In het Oude Testament was dat net zo. Het ging om liefde. Maar dan werd het meer van extern opgelegd door de wet van God. Om van een ander te houden. Een ander gastvrij te ontvangen. Om van God te houden. In het Nieuwe Testament is eigenlijk hetzelfde. Nog steeds hetzelfde hart. Het draait om liefde. Maar de kracht van het Nieuwe Testament is dat de Heilige Geest door ons heen kan werken. Zodat zijn koninkrijk door jouw leven heen, elke dag om jou heen gebouwd wordt in jouw leven en dat van anderen. Dus dat betekent dat we een ander zien, zoals God die ander ziet. Ik heb hier best wel wrijving mee gehad afgelopen week. Het is best een serieus thema als je het in praktijk wil brengen. Want soms kan ik wel eens denken, en ik ben heel eerlijk en ik ga geen namen noemen, niet in deze kerk, niet in mijn kerk natuurlijk, maar soms kun je een bepaald idee over een persoon hebben, over je buurman. Stel dat je een buurman hebt die niet zo, nou, het is niet de vriendelijkste persoon op aarde. Dan kun je daar vrij snel een vooroordeel over hebben. Maar toen ik met dit woord bezig was, was het net alsof God zei van nee, ik wil dat mijn gedachtes jouw gedachtes zijn. Ik wil dat mijn denken jouw denk is. Ik wil dat mijn handelen jouw handelen is. En dat ik die persoon, dat ik mijn buurman bijvoorbeeld, mag zien zoals God hem ziet. En we hoeven niet de beste vrienden te worden, maar Hij wil door mij heen, wil die werken. En ik mag een ander zien zoals God die persoon ziet. Waardevol, kostbaar voor Hem. Dat betekent de koninklijke wet. Niet alleen praktisch, maar door ons heen. Ik geloof dat het grootste bewijs dat iemand groeit in zijn of haar relatie met Jezus Christus, is niet eens per se dat je hele Bijbelgedeeltes uit je hoofd kent. Is heel goed. Het is goed om de Bijbel te lezen. Maar het grootste bewijs dat iemand groeit in zijn of haar relatie met Jezus Christus, is dat je groeit in liefde voor anderen. Als we iemand kennen die alles weet van de Bijbel, maar tegelijkertijd een ander, weet je, zich afreageert op een ander nabehandelt, dat is niet wat hij wil. Zijn doel is dat zijn liefde door ons heen zichtbaar wordt in levens van anderen. Dus ik geloof dat het grootste bewijs van mensen die groeien in de relatie met Jezus Christus, is mensen die groeien in het uitvoeren van de koninklijke wet. We houden van God en we houden van een ander. Het derde punt. De koninklijke wet in praktijk. Hoe ziet dat er dan uit? Weet je, ik geloof toch? Ik geloof in God, dat is toch genoeg? Ja, tuurlijk. Weet je, geloof is een eerste stap. Dat is waardoor we behouden zijn. Redding zit in geloof. Als we geloven in Jezus Christus, we kunnen niks doen om onze redding te verdienen. Dat is genade. We mogen weten dat we gered zijn, eeuwig leven hebben. Onderdeel zijn van zijn koninkrijk. Dat is stap 1. Maar stap 2 is dat we, omdat we dankbaar zijn voor redding, dat we zijn koninklijke wet in praktijk willen brengen door ons heen. Geloof mag zich uiten in daden. Jacobus noemt dat geloof zonder daden dood is. Dat het geen kracht heeft. Dat het niks doet. Tuurlijk, door geloof zijn we gered. Maar vergeet stap 2 niet. Stap 2 is dat de koninklijke wet. Heb God lief met alles wat je bent. En heb je naaste lief als jezelf. Wat als we in stap 1 blijven hangen? Alleen in geloof. Abraham had in stap 1 kunnen blijven hangen. Ik hou van God, of ik geloof in God. Dat is wat ik doe. Maar hij kreeg de opdracht om alles achter te laten. Naar het beloofde land te gaan. Hij kreeg de opdracht om zelf zijn zoon te offeren. Uiteindelijk hoefde dat niet. God stopte dat gelukkig. Maar wat als hij zou zeggen, ja dag, weet je, ik blijf lekker hier zitten. Ik blijf mijn tentje houden waar het is. Ik vind het wel prima hier. Hij geloofde nog steeds. Maar hij liet zien dat hij van God hield door zijn daden heen. Geloof zonder daden is dood. Wij mogen in onze daden laten zien dat we van God houden. En tegelijkertijd van onze naaste. Wat als Rahab? Rahab woonde in Jericho. Rahab was een hoer. Maar zij werd door God gebruikt om de verspieders te verstoppen, te beschermen. Wat als zij zou zeggen van, hey, geloof prima. Maar ja, mijn naaste helpen. Weet je, dit kan mij mijn leven kosten. Ik ga niet met gevaar voor eigen leven een ander helpen. Rahab liet zien dat zij de naaste wou dienen. Dat geloof levend kan zijn. Dat ze zelfs met gevaar voor eigen leven van haar naaste wou houden. Mooi om te zien. Abraham had God lief met alles wat hij had. Rahab had haar naaste lief met alles wat zij had. En daarom sprak Jacobus zo streng. Want hij miste dit in de kerk. En hij zei, dit is niet goed. Dit is niet de kerk, zijn lichaam, waar Jezus letterlijk zijn leven gaf. Laat er eenheid zijn. Een kerk die houdt van God. En een kerk die houdt van de naaste. Elke dag opnieuw. Het uitvoeren van de koninklijke wet. Dat is wat geloven echt maakt. Ik ga naar het laatste punt. De band mag opkomen. We gaan straks afronden. En deze heb ik genoemd de koninklijke wet en zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk, wat is dat? Als er een wet is, dan moet er een plek zijn waar die wet heerst. Zijn koninkrijk, het was het allereerste waar Jezus over sprak. Toen hij kwam, toen hij zijn bediening begon, zei hij, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. Als hij ons leert bidden, zegt hij, hey, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt gehouden, uw koninkrijk komen. Hij leerde de mensen om zijn koninkrijk te verwachten. Als hij later uitlegt wat zijn koninkrijk betekent, ik ga het niet helemaal lezen, maar in Lucas 13, daar staat, hey, waarop leidt het koninkrijk van God? Waarmee kan ik het vergelijken? Oh ja, het leidt op zaad. Zaad wat je gooit in de grond en het groeit op. En nog een ander voorbeeld. Zuurdesem. Gods koninkrijk leidt op zuurdesem. Je doet het in het deeg en het begint te rijzen en er komt lucht in en het begint uit te zetten. Zijn dat spannende voorbeelden, kerk? Als ik jullie zou willen uitnodigen voor iets groots. Oh, we gaan iets groots doen in het noorden. We gaan de grootste locatie afhuren en de beste apparatuur. Dan zou ik dat vergelijken met enorme dingen misschien, grote dingen. Ik zou het niet vergelijken met, hey jongens, we gaan iets groots doen. Hey, het is net als zaad wat je in de grond zaait. Toch? Maar toch tegelijkertijd, dit is hoe hij zijn koninkrijk, waar hij zijn koninkrijk mee vergelijkt. En eigenlijk sluit dat zo mooi aan bij de koninklijke wet. Hele normale, alledaagse voorbeelden. Van kleine dingen die misschien klein lijken, maar krachtig zijn. Zijn koninkrijk wordt gebouwd door soms hele kleine keuzes heen. Mensen die houden van God en hier vroeg in de dienst zijn om mee te draaien in een team. Als zaad wat je zaait. Misschien lijkt het niet krachtig, maar er zit zoveel kracht in zaad. Uit een mosterdzaadje komt een enorme plant voort. Er zit kracht in zaad. Het zijn zulke alledaagse voorbeelden. En dat is precies wat zijn koninkrijk is. Iemand die ervoor kiest om een ander die jou pijn heeft gedaan te vergeven. Misschien heb je nog niet eens uitgesproken. Maar in je hart maakt die keus. Weet je, Ik vergeef die persoon. En het lijkt alsof er niks gebeurt. Maar er gebeurt heel veel. Dit is hoe zijn koninkrijk bouwen eruit ziet. Mensen die keuzes maken. Mensen die houden van God. Mensen die thuis, als je thuis zit, je opent de Bijbel. Je hebt tijd met God. Je bidt. Als zaad. Als zuurdesem. Alledaagse dingen. Maar er zit zoveel kracht in. Mensen die houden van God en de naaste als zichzelf. Dat is hoe zijn koninkrijk wordt gebouwd. Elke dag. Alledaagse dingen. Elke dag van de week. De koninklijke wet. En zijn koninkrijk. Een ander kenmerk van zaad en zuurdeem is dat je moet wachten. Je moet geduld hebben. Als je zaad zaait, het moet opkomen. We willen dingen vaak gelijk zien ontstaan. We hebben geduld nodig. Geduld nodig om het te laten groeien. Misschien bid je ergens voor. Misschien bid je voor iemand die nog niet gelooft en je hoopt dat hij tot geloof komt. Weet je hoe de koninklijke wet in praktijk eruit ziet? Zijn koninkrijk? Als zaad wat je zaait. Je blijft bidden. Jaar in jaar uit. En je houdt vast. En er lijkt niks te gebeuren. Maar elke keer zaai je. En je blijft wachten, geduldig. Dit is hoe we zijn koninkrijk bouwen. Door gebed. Door voorbeden heen. Op de oppervlakte lijkt het misschien alsof er niks gebeurt. Maar we bidden ergens voor. En we geloven dat het zaad kracht heeft. We gaan afsluiten. In het laatste hoofdstuk van Jacobus, 5 vers 8, zegt hij, hey, wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. We zijn maar kort op aarde, mensen. Weet je, we leven voor de eeuwigheid. We leven in dit Nederlandse koninkrijk, maar jij en ik, wij zijn onderdeel van zijn koninkrijk. Eeuwigheid, en eeuwigheid, ik heb het in Assen een keer uitgelegd als een enorme rol tape, zo'n enorme tijdslijn die ik helemaal ging uitrollen. Maar eigenlijk klopt dat niet, want eeuwigheid heeft geen tijd. Er is geen tijd in eeuwigheid. De Hebreeuwse Bijbel legt eeuwigheid uit als leven in verbondenheid met Christus. Leven in verbondenheid met God. Je kan het beter vergelijken met een cirkel, dat gaat altijd door. Dat is het koninkrijk waar jij en ik onderdeel van zijn. Dat is jouw bestemming. Dat is waarvoor we samen geroepen zijn. We leven voor de eeuwigheid. En de tijd dat we hier op aarde zijn, we zijn op doorreis. Jacobus noemt ons leven een damp. Ken je die campings? Als je naar Zuid-Frankrijk ging vroeger, dan had je van die doorreiscampings. Je zet je auto neer met je caravan erachter of je vouwwagen. Je slaapt een nachtje en de volgende dag rij je zo. Weet je, met alle respect, we mogen genieten van ons leven hier op aarde. Het is heel mooi. Maar we zijn onderweg. Jij en ik, wij hebben een bestemming. Zijn koninkrijk. En we mogen hier op aarde leven met de koninklijke wet. In ons hart. Overal waar we komen, helpen we. We maken verschil. We zijn een zegen. En tegelijkertijd, we zijn op doorreis naar het koninkrijk waar we onderdeel van zijn en waar we eeuwig onderdeel van zullen blijven. Amen, kerk. Ik sluit af met een quote van Martin Luther. Leef alsof Christus stierf. Vandaag opstond en morgen weer terug zal komen. Laat dat de manier zijn hoe we leven. Ik wil graag jullie als kerk zegenen. Sluit je ogen als we samen in gebed zijn. Vader, dank u wel dat we zo uw woord mogen lezen. Heer, uit deze prachtige brief van Jacobus. Heer, die met passie schrijft over wat hij wil zien in de kerk, in uw kerk. En ik bid dat we dat ter harte zullen nemen, ook vandaag. Dat we gepassioneerd zijn over elkaar. Dat we een ander mogen zien zoals u de ander ziet. Dat u ons hart recht zetten, Heer, wat misschien scheef is gegroeid. Heer, zodat de koninklijke wet, de koninklijke weg, uw wet door ons heen, Heer, zichtbaar wordt in deze wereld. Ook al leven we in het Nederlandse koninkrijk, dat we beseffen dat we onderdeel zijn van uw eeuwige koninkrijk, waar u heerst. En dat u met uw Heilige Geest door ons heen ons helpt om te groeien in houden van u. En houden van de ander als van onszelf. Zo wil ik je zegenen met zijn liefde, zijn vrede, zijn rust. En ik wil een speciale zegen uitspreken. Alles begint met een keuze om te houden van Jezus Christus. Te geloven in hem. De koninklijke wet is houden van God. Misschien zit je hier en je hebt misschien nog nooit of nooit bewust de keuze gemaakt voor Jezus Christus. Om Hem als Heer in jouw leven te hebben. Weet dat door dit gebed heen, wat ik straks ga uitspreken, als jij dat bewust meebidt, ontvang jij eeuwige leven. Omdat jij een stap zet in geloof. En ik wil dat gebed met je bidden. Je mag in je hart, mag je het bewust meebidden. Als dit voor jou is, ontvang redding. En dat bidden we samen. Vader, zo komen voor u. Jezus Christus, wilt u mijn zonde vergeven? U stierf voor mij aan het kruis. Help mij, Heer, om de koninklijke wet in praktijk te brengen. Om te houden van u. Wilt u mijn hart zijn? Het centrum van alles wat ik doe. Ik leg mijn leven in uw handen. Wilt u mijn Heer zijn, mijn redder en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. Gefeliciteerd als je dat net gebeden hebt. Je hebt redding ontvangen. We gaan wat zingen. Ondertussen, er is ruimte voor gebed. Overal waar je kaars ziet staan. En ik wil je adviseren, als jij net bewust die keuze hebt gemaakt, ga naar een van die hoeken, ontvang gebed, laat voor je bidden. Maar laten we verder gaan met deze dienst.